Weet u, het is iets nieuws dat wij als gemeente doen. En we hebben dan één keer in de zoveel tijd van deze avonddiensten. Maar soms op zondagochtend gebeurt het eigenlijk ook dat we preken hebben. En dat noemen wij genade en waarheid preken. En wat zijn nou genade en waarheid preken? Ik vind het heel mooi in Johannes 4, daar wordt er gesproken over Jezus. Dat hij genade en waarheid is. Niet het een of het ander, maar hij is allebei. En in hem is dus alle waarheid en alle waarheid is alle genade. En zo vind ik het heel mooi om met elkaar te kunnen kijken naar allerlei verschillende onderwerpen. En we hebben dat in de afgelopen weken ook al gedaan. Sommige van die preken komen ook binnenkort online. Ze worden leuk geëdit. Maar we hebben gehad Jezus in Job. En daar gingen we kijken van, oké, hoe kun je nou zelfs in Job Jezus zien? Nou, dat was echt heel erg bijzonder. En we hebben al meer van dat soort thema's gedaan. En vanavond gaan wij met elkaar kijken naar heeft God het kwaad geschapen. En ik wil beginnen met een aantal bijbelteksten. We gaan beginnen met Kolossenzen 1 vanaf vers 15. En hier wordt gesproken over Jezus, over wie hij is. En wat staat daar? Beeld van God, de onzichtbare is hij. Eerstgeborene van heel de schepping. In hem is alles geschapen. Alles in de hemel, alles op aarde, het zichtbare, het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen. Een andere tekst, Romeinen 11. Romeinen 11 vanaf vers 33. Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis. Hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen. Ik pauzeer hier even, want we gaan straks kijken dus naar die vraag van hoe zit het nou met het kwaad. En dit is niet het hoofdreden waarom ik zelfs deze tekst laat zien. Maar deze paar zinnen vertellen wel iets heel belangrijks. Alhoewel het goed is om naar moeilijke vragen te kijken. En er zijn soms moeilijke vragen in Gods woord. Moeten we altijd vasthouden dat God boven ons verstandelijk vermogen groot is. Alles wat hij doet is voor ons ondoorgrondelijk. Hij is groter en wijzer dan wij kunnen bevatten. Een heel belangrijk uitgangspunt. Maar we lezen die tekst verder. Romeinen 11 vers 34. Wie kent de gedachten van de Heer? Wie was ooit zijn raadsman? Wie heeft hem iets gegeven dat door hem moest worden terugbetaald? Alles opnieuw, en hier gaat het om, is uit hem ontstaan. Alles is door hem geschapen. Alles heeft in hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen. Nou, prachtige teksten die we heel vaak aanhalen. Maar nu ga ik naar een beetje een ingewikkeldere tekst. Jesaja 45, vers 6 en 7. Daar staat, zo zal iedereen van oost tot west weten dat er niets is buiten mij. Ik ben de Heer, er is geen ander die het lichaam vormt en het donker schept. Die vrede maakt en onheil, en het woordje onheil is het woord ra. Dat is hetzelfde woord als die boom van kennis van goed en kwaad. Dus je kunt er ook van maken die niet alleen onheil, maar die het kwaad schept. Sommige vertalingen zeggen dat er hier staat. Die vrede maakt en het kwaad schept. Ik ben het, de Heer die al deze dingen doet. Alles is uit hem. Alles is door hem gemaakt. Hoe zit het dan met het kwaad? Heeft hij dat ook bedacht? Want hier tegenover staat een hele andere tekst, om het jullie even extra moeilijk te maken. Jacobus 1 vers 13 tot en met 18, daar staat dit. Wie in verleiding komt, moet niet beweren die verleiding komt van God. Want God stelt niemand aan verleiding bloot, zoals hij zelf ook niet door iets slechts in verleiding gebracht kan worden. Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte, die hem lokt en meesleept. Geliefde broeders en zusters, vergis u niet, elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de hemellichten. Bij hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen. Hij wilde ons door de verkondiging van de waarheid tot leven roepen om de eerste te maken in zijn schepping. Dus aan de ene kant zien we, hè, ik heb het kwaad geschapen, lijkt erop dat er staat, daar komen we later op terug. En aan de andere kant zien we hier teksten, joh, als je in verleiding komt, moet je niet zeggen die verleiding komt van God, want dat is gewoon onmogelijk. Ik wil u vanavond niet allerlei antwoorden geven. Ik ga wel wat gedachten met u delen. Maar ik wil in alles u Jezus tonen. Aan het nadenken zetten. En dat je steeds meer, ook zelfs in dit soort moeilijke vragen, Jezus kunt zien. Wat ik heel graag wil, dat je gaat ontdekken. Dat je met hem en bij hem kunt komen met al je moeilijke vragen. Dus waar komt het kwaad vandaan? De oorsprong van het kwaad is best een ingewikkeld onderwerp. En heel veel theologen hebben daar ook al hun hoofd over gebogen. En met name is het omdat het soms heel veel spanning geeft met betrekking tot dat wij geloven. We geloven in een goede God en we geloven in een almachtige God. Dus als God dan goed is, waarom staat hij dan het kwaad toe? En als God almachtig is, waarom doet hij er dan niet eventjes wat aan? Dat geeft spanning. Wil God het kwaad voorkomen, maar kan hij het niet? Of wil God het kwaad niet voorkomen omdat hij het niet wil? Wat is het nou? Als God goed is, dan wil hij toch niet dat het kwaad bestaat? Wie van jullie heeft daar nog nooit over nagedacht? Iedereen wel, toch? Hoe zit dat nou? Nou, ik zei het net ook al, voordat we verder gaan is het heel belangrijk te beseffen dat het oplossen van het kwaad ons menselijk verstand ver te boven gaat. God die kijkt veel verder dan wij. Wat wij als goed en fout beschouwen, wat wij als lastig en minder lastig beschouwen, God die kijkt altijd verder dan dat. Maar goed toch, toch goed om even naar te kijken. Het eerste waar ik even met jullie wil praten, juist vanuit dit onderwerp, is dat je even goed moet kijken naar de almacht van God. En we moeten daar een juist beeld van hebben. Ik hoop niet dat je me gaat stenigen als ik het zeg. Maar alles is uit God ontstaan. Hij is almachtig. En toch zijn er dingen die God niet kan doen. Hij kan niet wreed zijn. Want dat gaat in tegen zijn natuur. Hij kan niet liegen. Want dat gaat in tegen zijn natuur. Hij kan zijn belofte niet breken. Want dat gaat in tegen zijn natuur. Voor mij is theologie altijd best wel niet eens zo heel ingewikkeld. God doet alles wat hij doet vanuit wie hij is. En wie hij is bepaalt alles. Dus God is almachtig, maar zelfs die almacht heeft zijn beperkingen. Beperkingen die voortkomen vanuit wie die is en vanuit de beslissingen die hij neemt. Dus God kiest soms zaken die ervoor zorgen dat bepaalde andere zaken hij niet meer kan doen. Snap je? Ik ga niet te diep op almacht in vanavond, want dat is niet de bedoeling voor vanavond. Maar ik wil wel dat je dit weet. Alhoewel zowel de mens als ook de engelen door God geschapen zijn en in die zin uit hem voortkomen, betekent dat niet dat alles wat engelen doen, of alles wat mensen doen, zijn idee is of zijn wil is. Nou, laten we nog eens even kijken hoe God gekozen heeft om morele wezens te schapen. Zelfs de engelen had hij geschapen met een eigen wil. Dat is waarom Satan, en daar heb ik laatste preek over gehouden, dat hij gevallen is. En hij heeft de mens geschapen met als morele wezen. Wij zijn geschapen naar zijn beeld. Even de tekst kennen we allemaal. Genesis 1 vers 26. God zei, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn. Die op ons lijken. Ze moeten heerschappij voeren. Dus God voert heerschappij. En hij heeft ons gemaakt als bekwame mensen die ook heerschappij kunnen voeren over iets. Over de vissen, de vogels, de hemel, het vee, over de hele aarde en over alles wat rondkruipt. Dus God heeft ons gemaakt als wezen die zelf na kunnen denken, die zelfs beslissingen kunnen maken. En toen God ons maakte, toen heeft hij ons goed gemaakt, zelfs zeer goed. Vers 31 van hetzelfde hoofdstuk, Genesis 1 vers 31, zegt God keek naar alles wat hij had gemaakt en hij zag dat het zeer goed was. Niet alleen de mensen. Soms denken wij dat God de hemel en de aarde gemaakt heeft en toen maakte hij de mens en toen zei hij van de mens, het is zeer goed. Staat er niet. Er staat dat God naar alles keek wat hij gemaakt had en hij zag dat het zeer goed was. Dus toen God de schepping gemaakt had, helemaal compleet met de bomen, de vogels, de vissen, het water, de zee enzovoort en de mensen, zag hij, dit is zeer goed. Dus God heeft ons goed geschapen. En het was Gods idee om mensen, en daarvoor al engelen, te schapen met de mogelijkheid om te verlangen, te handelen, te beslissen. En om dat te kunnen doen, heeft God ervoor gekozen om ons een vrije wil te geven. En omdat wij dus een vrije wil hebben, houdt dat in dat wij de mogelijkheid hebben om niet altijd te doen wat God van ons vraagt. In zijn almacht heeft hij ons geschapen, heeft hij ons gemaakt en ons de keuze gegeven om zelfs tegen hem te kiezen. Dat is wel wat God heeft gedaan. Ik ga straks wel even naar de wat ingewikkeldere vragen als ik dit zeg. Maar gewoon dit eerst even. Dit heb ik al vaker in de gemeente ook gezegd. God is liefde. En liefde heeft de eigenschap dat het pas geproefd en gekend wordt als het beantwoord wordt en wederzijds is. En dat is wat God wilde. God wilde geen robotten, maar God wilde wezens waar hij een relatie mee kon hebben. Als God niet de mogelijkheid had gegeven dat je hem ook kon afwijzen, konden wij hem niet aanbidden zoals we dat vanavond gedaan hebben. Maar dat wij hem kunnen aanbidden is een gevolg van dat wij kunnen kiezen om dat te doen. God heeft ons die keuze gegeven. Maar die keuze bestaat alleen als die keuze aanwezig is en er ook dus de mogelijkheid is dat je anders kiest. Als God de keuzemogelijkheden zou verwijderen, zou de mogelijkheid om te kunnen kiezen ophouden te bestaan en is wederzijdse liefde dus onmogelijk. Nou oké, dat hebben we dan gezien. God heeft in elk geval bedacht dat we zelf kunnen kiezen. Maar toch hebben we dan nog niet helemaal de vraag opgelost, heeft God nou het kwaad geschapen? Zonde is dus de wereld binnengekomen omdat wij het kwade kozen. En wij kozen, of de mens Adam al jaren geleden, maar daar plukken wij nu de vruchten van. Die kozen om te leven zonder God. Maar toch blijft het lastig. Als de mens goed geschapen was, of in ieder geval zonder een kwade natuur. Als de mens geschapen was naar het beeld van God. En als de schepping die God gemaakt had, dat we net lazen, zeer goed was. Hoe kon zonde dan plaatsvinden? Wat kon de mens überhaupt, want we waren perfect en die engelen daarvoor, die waren in de aanwezigheid van God zelf. Wat kon hun motiveren om toch te zondigen? Moest er dan niet toch al een klein beetje kwaad aanwezig zijn? En zo ja, is God dan de auteur van het kwaad. En daardoor eigenlijk verantwoordelijk voor alle gevolgen. Sommige mensen die gaan zo met God om, die willen om deze reden ook geen ja tegen God zeggen. Als God dan zo groot en almachtig is, als God ons dan allemaal gemaakt heeft, dan is hij ook de bedenker van het kwaad en dan hoef ik niet zo'n God. Want het kwaad is zo verschrikkelijk. En leuk dat hij ons die keuzevrijheid heeft gegeven, maar in die keuzevrijheid zit dus ook de mogelijkheid dat wij een behoorlijk slecht leven hebben. Hele reële en goede vragen. En ik hou je een beetje voor de gek. Maar al deze vragen komen voort vanuit een verkeerd besef, of niet compleet besef, van wat nou zonde is. Wat nou het kwaad is. Weet je, wij denken soms dat het, wij lijken soms zo te praten, maar het kwaad is geen ding. Hier heb je het kwaad en daar heb je goed. Kwaad is niet een of andere substantie die aanwezig moet zijn om zonde te laten plaatsvinden. Kwaad is niet een of andere bacterie die je te pakken krijgt. Je komt in de buurt van iemand die niest en daardoor krijg je te pakken. Want als je er zo over zou nadenken, dan zou je, dat, sommige mensen kijken er zo naar. Echt, er zijn mensen die serieus dit als theologie bijna onderwijzen, die zeggen dit. Nou ja, God heeft ook het kwaad geschapen, zodat daardoor wij uiteindelijk, wij zouden dan vallen, maar uiteindelijk zouden we ook zijn liefde dan omarmen. Alleen ik vind het een beetje te vergelijken met een of andere creep, die in Nederland een bacterie loslaat. En iedereen in Nederland wordt een hartstikke ziek. En vervolgens begint hij een of andere website en via die website kun je dan het medicijn aanschaffen om weer van die bacterie vrij te komen. En zelfs al geeft hij het gratis en hij heeft dan als doel zodat we hem maar zouden leren kennen. Nou, wie hier zou dat waarderen? Zo'n God dienen wij niet, echt niet. Hij heeft niet een of andere bacterie geschapen met als doel, die zouden wij dan pakken en uiteindelijk zouden we zo ziek worden dat we dan eigenlijk naar hem toe zouden gaan en zouden toegeven, oh we hebben u nodig. Het kwaad is niet een ding. Het kwaad is niet een bacterie. Je kunt geen doosje kwaad hebben en een doosje goed hebben. Hier heb ik een doos kwaad en daar heb ik een doos goed. Dus dat is het kwaad niet, maar wat is het kwaad wel? Nou, het eerste is, het kwaad is iets wat plaatsvindt. Ik zeg net van, je kunt niet bij iemand komen en die niest en daardoor in één keer ben jij ook besmet. Maar wat wel kan, is dat je je botten kunt breken. En stel, ik heb mijn botten gebroken en iemand anders komt er langs, dan komt hij op visite, maar die krijgt dan ook niet gelijk gebroken botten. Maar het feit dat ik gebroken botten heb, is dat wat ik heb op een verkeerde manier gebruikt heb. Zonde of het kwaad vond en vindt plaats als de wil van de mens die God ons heeft gegeven en de relatie die je met God hebben op een verkeerde manier gebruikt wordt. Is de fabrikant van messen waar je brood mee kunt snijden verantwoordelijk voor de persoon die zo'n mes gebruikt om er iemand mee te vermoorden? Is de uitvinder van de hamer, waarmee je spijkers in het hout kunt slaan, verantwoordelijk voor die dikke blauwe duim die je hebt gekregen, omdat je per ongeluk niet op de spijker sloeg, maar op je duim sloeg? En misschien in de extreme vorm, stel je voor dat iemand een hamer gebruikt om mee te vermoorden. Is dan de uitvinder van de hamer daar verantwoordelijk voor? Tuurlijk niet. God heeft jou goed geschapen, maar jij kunt dus dingen doen die niet goed zijn. Dus het kwaad is niet een ding. Het kwaad is iets dat plaatsvindt. En wat is het kwaad nog meer? En deze moet je goed onthouden, want we gaan straks echt prachtig zien wat er met Jezus is gekomen. Want ik heb uitgelegd, met genade en waarheid preken, gaan er altijd op gericht zijn. En we gaan altijd ontdekken, wauw, dit is wat Jezus gedaan heeft. Daar gaan we naartoe. Dus je denkt, waarom zoomt die gast zo in op het kwaad? Nou, om die vraag even goed te bekijken. Maar we gaan zien wat er is gebeurd toen Jezus is gekomen. En dat is fantastisch. Het kwaad is niet een ding. Het kwaad is iets dat kan plaatsvinden als gevolg van dingen die je doet. Je gebruikt wat je hebt gekregen op een verkeerde manier. En eigenlijk is de essentie, het kwaad is de afwezigheid van goed. Dat is simpel. Wie heeft het koud vanavond? 1, 2, is het, er vast wel iemand hier, heeft iemand thuis het koud? Weet je, wat is koud? De een kan in dezelfde plek zitten, en de een kan het koud hebben, de ander niet. Weet je wat koud is? De afwezigheid van warmte. Duisternis, wat is duisternis? Weet je wat duisternis is? De afwezigheid van licht. Je kunt geen lampje aanzetten en die zet je dan aan en dan is het duister. Je kunt wel een lampje aanzetten en dan is het licht. En duisternis is dus de afwezigheid van licht. Wat is een kuil? Een kuil is de afwezigheid van grond. Snap je? Moet ik nog doorgaan? Het kwaad, dus daarom zei ik net, van je hebt misschien een beetje een verkeerde definitie van wat nou het kwaad is. Het kwaad is niet een iets, of een of ander iets dat je kan krijgen, maar het kwaad in essentie is de afwezigheid van goed. En in essentie, de diepste definitie is, het kwaad is de afwezigheid van God. De hel is eeuwige afwezigheid van God. En dat is verschrikkelijk. Waarom? Omdat wij uit hem voortkomen. Een kuil is de afwezigheid van grond. Kou is de afwezigheid van warmte. Duisternis is de afwezigheid van licht. Het kwaad is de afwezigheid van God. En nou kom ik dus bij een kernpunt. En dan denk je straks van hoe zit het met Jesaja 45? Die gaan we zo meteen nog een keer weer bekijken. Maar het kwaad is de afwezigheid van God en God heeft het kwaad niet geschapen. Hij heeft wel toegestaan dat een afwezigheid van het goede mogelijk zou zijn. Snap je dat verschil? Hij heeft niet het kwaad geschapen als iets waar wij besmet mee konden worden, maar omdat hij wilde dat wij morele wezens waren die lief konden hebben, heeft hij de mogelijkheid de ruimte gegeven. Ik begon met zijn almacht. In zijn almacht heeft hij gekozen om ons de ruimte te geven om in de afwezigheid van het goede te zijn. Nou, en dan nog een keer weer Jesaja 45. Laten we hem nog eens een keer zien. Jesaja 45, vers 6 en 7. Zo zal iedereen van oost tot west weten dat er niets is buiten mij. Ik ben de Heer, er is geen ander. Jesaja schrijft dit naar een groep mensen die allerlei goden dienden. En als zelfs een beetje een yin-yang verhaal hadden. Je had goed, je had kwaad en overal had je een God voor. En Jesaja die legt hier uit, de God van Israël is de God van alles. En die God is de God waar ook alles onder valt. Hij is de enige God die de heerschappij over alles heeft. Ik hoor wel eens mensen ook over de duivel praten, alsof er een gelijkwaardige macht is tegenover God. Dat is absoluut niet waar. God is vele, vele malen groter, sterker en machtiger. Het is niet een of andere tweestrijd die Jezus, ik heb wel eens van die dramastukjes gezien, en toen Jezus aan het kruis ging en dan komt hij in de hel en heeft hij een knokpartij en hij wordt bijna onderuit gehaald en op het laatst kruipje toch naar boven heeft hij toch gewonnen. Zo is het niet. Vorige week heb ik uitgelegd hoe het zit met die taal van genade. En door die taal van genade heeft God de vijand overwonnen en dat was in een seconde een done deal. Het is niet iets gelijkswaardigs, maar God is groot en machtig. En dat is de essentie wat hier Jesaja onder andere door deze tekst zet. We lezen hem even verder. Vers 6, zo zal iedereen van oost tot west weten dat er niets is buiten mij. Ik ben de Heer, er is geen ander die het licht vorm en de donker schept, die vrede maakt en onheil het kwaad schept. Ik ben het, de Heer, die al deze dingen doet. Het grappige hier is, er staat eerst iets wat hij vormt en dan schept. Hij vormt het licht en dan schept het donker, zoals het hier nu staat. En hij maakt vrede en hij schept blijkbaar het onheil. Nou, ik ga het niet te ingewikkeld voor u maken, maar deze tekst heb ik redelijk wat bestudeerd. Ik heb allerlei dingen erover gelezen. En in het Hebreeuws heb je, en ook in het Nederlands trouwens, heb je grammaticaal gesproken allerlei dingen en allerlei invloeden die ook de betekenis behoorlijk bepalen. Het woord wat gebruikt wordt voor scheppen is in sommige contexten, betekent dat God iets uit het niets maakt. Toen God ons schiep, toen God de wereld schiep, toen deed hij dat uit het niets, creëerde hij dat. Datzelfde woord wordt soms in een andere manier gebruikt. En dan is het niet dat hij iets uit niets maakt. Maar dan heeft hij iets wat kapot was. En dat herstelt hij, dan herschept hij dat. Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. David die zegt, schep in mij een rein hart. Hij hoefde geen nieuw hart, maar datgene wat hij had moest door God aangeraakt worden om vernieuwd te worden. Maar taaltechnisch kun je dit woord hier ook gebruiken. En als je hier dieper mee wil gaan, ik kan het je laten zien en er zijn wel meer mensen die je dit kunnen uitleggen. Maar je kunt het ook zo vertalen. Ik formeer het licht en sta toe dat er duisternis is. Ik laat de duisternis ontstaan. Ik maak de vrede en ik sta toe dat het kwaad er is, consequenties van onze daden. Dus dan is het kwaad een gevolg wat God heeft toegestaan. Hij heeft het niet geschapen als een of andere entiteit. Als iets waarmee wij mee besmet konden raken. Zodat wij daardoor bevuild waren. Maar omdat God wil dat wij mensen zijn die voor hem kiezen. Heeft hij toegestaan dat duisternis, het kwaad aanwezig kan zijn. Of met andere woorden, wat ik net zei. Het kwaad is de afwezigheid van goed. En God in zijn almacht heeft toegestaan dat dat er is. En de hoofdboodschap die hier Jesaja spreekt, is dat God boven alles staat. Het wil duidelijk maken dat alles onder Gods heerschappij valt. Ook het kwade dat tegen de wil van God ingaat, valt uiteindelijk onder zijn heerschappij en hij weet er ook mee te dealen. Dus we hebben niet een God die denkt van ach, ik maak maar het kwaad. En dan op die manier krijgen ze het ook te pakken en dan uiteindelijk komen ze bij me terug. Maar God is zo groot dat zelfs dat het zo is, dat de duisternis is en dat het kwaad is. God die staat erboven en hij heeft er een oplossing voor bedacht. En nu komen we tot waar het om gaat. Because what's his solution? Wat is zijn oplossing? En dat is opnieuw in de naam van Jezus. Hij weet dat het kwaad er is. Hij heeft ons de ruimte gegeven om zelfstandige wezens te maken, die keuzes kunnen maken. En helaas heeft de mensheid gekozen om naar die plek te gaan waar ze afwezig waren van goed. Dit is goed en we hebben gekozen, we gaan hierheen. En God heeft die mogelijkheid gegeven dat we naar een plek kunnen gaan waar het goed niet is. Maar God heeft ons daar niet gelaten. Hij heeft de Zoon Jezus gegeven. God schiep het kwaad niet, God stond toe dat er een afwezigheid van goed mogelijk was. Maar hij liet het daar niet bij. Het kwaad is de afwezigheid van goed. Het kwaad is de afwezigheid van God. Jezus is de aanwezigheid van goed. Jezus is de aanwezigheid van God. We hadden gekozen om die stap te nemen. Die stap die hij niet geschapen had. Maar die wel een gevolg waren van hoe hij ons geschapen heeft. En hij heeft Jezus gegeven om weer bij hem terug te komen. 2 Korinthe 1 vers 19 en 20. De Zoon van God, Jezus Christus, die wij, Silvanus, Timotheus en ik aan u verkondigd hebben, was immers ook niet iemand die ja zei en nee bedoelde. Hij belichaamt het ja. Ik vind het zo gaaf, er staat niet hij belichaamt het ja en nee, hij belichaamt het ja. En dan staat er dit, in hem worden alle beloften van God ingelost. Dus als we bij Jezus komen, dan komen wij weer 100% in goed. Kolossenzen 1 vers 5, dit is wie Jezus is. Beeld van God, de onzichtbare is hij, eerstgeborene van heel de schepping. Beeld van God, onzichtbare is hij, eerstgeborene van de schepping. Als je bij Jezus komt, kom je weer bij God, kom je weer bij goed, kom je weer bij je vader. Hebreeën 1 vers 3, Johannes 14 vers 6, Jezus zei, deze kennen we allemaal, ik ben de weg. Ik ben het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. God heeft het kwaad niet geschapen, omdat wij een mens zijn die liefde kan kennen. En omdat wij morele wezens zijn, kunnen wij kiezen. Wij hadden gekozen om in de afwezigheid van het kwaad te gaan leven. Maar God heeft Jezus gezonden als degene die de aanwezigheid van God terugbracht. En als je bij hem komt, kom je weer bij de Vader. tweede helft van dit vers. Als jullie mij kennen, zullen jullie ook mijn vader kennen. En vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien. Jezus' genade is het antwoord op het feit dat wij allemaal in dat kwaad waren gestapt. Wij allemaal waren gekomen in die afwezigheid van God. Die andere tekst zegt het zo mooi, Romeinen 3 vers 23 geloof ik. Alle hebben gezondigd en missen de aanwezigheid van God. De aanwezigheid van goed. Maar in Jezus Christus komen wij weer in die aanwezigheid van God. Komen wij weer bij hem. God heeft het kwaad niet geschapen. God heeft toegestaan dat het kwaad aanwezig is. Maar hij heeft ook een oplossing gegeven voor iedereen die daarin terecht is gekomen. God in zijn liefde heeft het hier niet bij gelaten. Hij heeft zijn zoon gegeven. En ik weet niet wie luistert hier allemaal thuis. Maar ik wil je echt uitnodigen en uitdagen om naar Koning Jezus te gaan. Ik weet niet, misschien zijn het allemaal gemeenteleden, mensen die ik ken. En ik vind het fantastisch dat jullie ook meeluisteren. Maar misschien heb je juist toevallig deze link gevonden. En heb jij gedacht van hoe zit het nou met het kwaad? En God heeft niet het kwaad geschapen om jou te pesten. God heeft namelijk het kwaad niet geschapen. God heeft jou geschapen, zodat je hem zou vinden. En dat je een relatie met hem kon hebben. En de mens voor ons heeft gekozen, ik doe het wel alleen. En zo kwamen we als het ware in dat gat terecht. In duisternis terecht. Duisternis is de afwezigheid van licht. Een gat is de afwezigheid van aarde. Kou is de afwezigheid van warmte. Ga je weer terug naar Jezus. Kom je weer terug bij hoe je bedacht bent. En word je verlost van het kwaad. Amen. Heer Jezus, dank u wel dat we bij u mogen komen. Dank u wel dat u de weg, de waarheid en het leven bent. U bent het licht der wereld. In u worden alle beloften van de hemelse Vader ingelost. Als we bij u komen, dan vinden we hoop, dan vinden we leven, dan vinden we waarheid. Dan worden we verlost van die leegte en afwezigheid van de hemelse Vader. Want u brengt het hart van de Vader terug. En zo komen we bij u deze avond en ik wil u vragen voor iedereen die hier aanwezig is in Waarde van Leven en voor iedereen die thuis zit te luisteren. Dat we allemaal nog meer mogen gaan leven in uw aanwezigheid. Dat we alles wat we doen met u doen. Want elke keer als we bij u wegstappen, dan stappen we als het ware weg van het goed, het goede. Want u bent het goede. U bent de boom des levens. En bij u vinden we waarheid. U bent namelijk genade en waarheid. Zo zegen ik iedereen die ook thuis zit en iedereen die hier is, dat de genade van Jezus Christus, dat de liefde van de hemelse Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest met ons allemaal mag zijn. Totdat u terugkomt in Jezus' naam. Amen.